Het doet me goed om weer onder u te mogen zijn. En we bidden dat het een vruchtbaar jaar mag zijn voor een ieder van ons. Amen. Dat wij mogen groeien in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus. In de laatste Bijbelstudie waren er vragen over de wet en de genade. Belangrijke vragen. Ik ben in dit onderwerp ingedoken en ik heb het uitgepluist. Ik heb mijn vakantie daarvoor gebruikt. En ik wil het vanavond er hebben over genade of de wet. Worden wij nou gered door het doen van de wet? Of worden wij gered uit genade? Dat is ons onderwerp. Het bestaat uit twee delen. Het zou te lang worden vanavond als ik alles gaat behandelen vanavond. Dus ik heb het verdeeld in twee delen. Vanavond gaan we bekijken de wet, puur de wet. En dat is in deze Bijbelstudie. En daarnaast de genade. En in deel 2, over 2 weken, hebben we het over onze heiliging onder de genade. Goed, laten we beginnen bij de wet. De vraag is, wat wordt met de wet bedoeld? Het woordje wet is een kort woord, maar natuurlijk verstaan we daaronder vele andere wetten, vele wetten. En we moeten altijd kijken naar de context als we het hebben over de wet. Nou, de wet is een verzameling van Gods instructies voor moreel, voor sociaal en voor geestelijk gedrag van Gods volk. We weten, God is de wetgever. En het bijzondere van God is, God wil onder zijn volk zijn. God wil niet een God zijn van verre, maar hij wil een God zijn onder het volk. In dit geval onder het volk van Israël. En we weten, God liet uiteindelijk een tabernakel bouwen. En God woonde letterlijk onder het volk van Israël. Maar natuurlijk, God is een heilige God. En God wil onder zijn volk zijn, maar onder één voorwaarde, dat zijn volk ook heilig zouden zijn zoals hij is. De wet is een verzameling van Gods instructies, hoe wij met elkaar dienen om te gaan en hoe wij God dienen te aanbidden. Als we het hebben over de wet, dan vinden wij die wet in de eerste boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De eerste 5 boeken van de Bijbel, wat de Joden noemen de Torah. En misschien kent u het Griekse woord Pentateuch of Pentateuch. En dat betekent 5 rollen. Dus in die 5 rollen, in die 5 boeken van Mozes, vinden wij de wet. De Bijbel zegt ons in Johannes 1, vers 17, want de wet is door Mozes gegeven. De wet is door Mozes gegeven. Natuurlijk was het de wet van God, maar God gaf het door aan Mozes en Mozes moest het doorgeven aan het hele volk. De wet bestaat uit de 10 geboden. Je kunt dat vinden in Exodus hoofdstuk 20, de 10 geboden, heel belangrijk. En in Exodus 21 tot en met 23 vinden wij de geboden voor het sociale leven. Hoe wij met elkaar dienen om te gaan. En in Exodus hoofdstuk 25 tot en met 31, daar vinden wij de geboden aangaande de aanbidding van God. En hier zien we al eigenlijk dat er bepaalde wetten niet meer gelden voor deze tijd. Want in die tijd moest men offers gaan brengen. Dieren moesten geslacht worden. Dat doen wij niet meer in deze tijd. Dus maar nogmaals, als we het hebben over de wet, moeten wij het kijken in de context. Hebben we het over de 10 geboden? Of hebben wij over de sociale geboden? Of hebben wij over de geboden aangaande aanbidding van de Heere God? Als wij de wet bekijken, dan zien we in die wet de volmaaktheid van de Heere God. De wetgever bepaalt wat voor wetten er zijn. Er zijn sommige landen waar de wetten corrupt zijn. En hoe komt dat? Omdat de leiders corrupt zijn. Maar als we hebben over de wet uit Gods woord, dan hebben we over de volmaakte wet van God, want de wetgever God zelf is volmaakt. Dus de wet weerspiegelt Gods karakter, hoe hij is. heilig, volmaakt, goed. Dus God vinden wij terug in zijn wet. Nogmaals, de wet is heilig, want God is heilig. De Bijbel zegt ons in Romeinen 7, vers 12, zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Want de bron van de wet is de Heere God zelf. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En God eist van het begin dat de mens heilig zou zijn. Vandaar ook die wetten. Dat wij oprecht voor hem zouden wandelen. Dat wij eerlijk zijn ten opzichte van elkaar. Eerlijk zijn ten opzichte van onszelf naar de Heere God. Dus de Bijbel zegt ons in het Oude Testament, wees heilig, want ik ben heilig. Leviticus 19, vers 2, daar vinden wij deze woorden. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Dus niet alleen maar Mozes of Aaron of zijn zonen moesten heilig zijn, maar een ieder onder het volk van Israël moest heilig wandelen voor God. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. God geeft de reden waarom. Want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ik kan alleen maar onder jullie zijn, onder jullie wonen, als jullie ook heilig zijn zoals ik ben. Dat is de eis. Dat is de voorwaarde. We zien ook mannen en vrouwen die met God wandelen, dat God bij hen was. Maar zodra zij ongehoorzaam waren of misstappen begingen, dan was Gods aanwezigheid niet meer daar. We denken maar aan een Simpson. Die speelde met de Heere God. En de Bijbel zegt ons dat Gods geest vaardig werd op hem vele malen. Maar toen hij zijn geheim prijs gaf, dacht hij een keertje, nou ik zal opstaan en ik zal doen wat ik weer als altijd heb gedaan. En de Bijbel zegt, en hij wist niet dat de Heilige Geest van hem was geweken. God wil onder het volk van Israël zijn op één voorwaarde, dat zij heilig zouden zijn. Maar de wet laat direct al één ding zien, namelijk dat iedereen schuldig is, dat iedereen gezondigd heeft, dat iedereen tekortschoot aangaande die heiligheid van God. We gaan hiervoor naar het Nieuwe Testament, naar Romeinen 3, vers 23. De Bijbel zegt ons, want allen hebben gezondigd. Ja, maar wie zegt dat nou, dat allen hebben gezondigd? Wel, dat zegt die wet. Die wet laat de mensen zien, jullie hebben allen gezondigd. Je hoeft maar één wet te overtreden, je bent een overtreder. Je hoeft maar één moord te plegen en je bent een moordenaar. Je hoeft maar één zonde te begaan en je bent een zondaar. De wet zegt ons, allen hebben gezondigd en zij missen de heerlijkheid, oftewel de glorie, de heiligheid van God. Nu weten wij ook, toen Adam en Eva in zonde vielen, ontdekten zij dat ze naakt waren. Wat was er eigenlijk gebeurd? Wel eigenlijk de glorie, de heerlijkheid, waarmee de mens bekleed werd door God, was weg. Missen, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Een oud woord voor missen is derven. Derven de heerlijkheid van God. Dus de wet laat zien in het Oude Testament, een ieder is schuldig. We hebben gelezen dat de wet heilig is, want God is heilig. De wet is heilig en de wet is goed, maar de wet kent beperkingen. We gaan kijken naar die beperkingen. Er zijn bepaalde dingen die de wet niet kan doen. Allereerst, de wet kan de zondaar, dus de mens die schuldig is, niet rechtvaardigen. Kan de wet niet doen. De wet kan alleen één ding doen, je bent schuldig. Dus de wet kan de zondaar niet rechtvaardigen. Dat is de beperking van de wet. Dus zolang je onder de wet bent, ben je steeds schuldig. Ben je onrechtvaardig. De Bijbel zegt ons, Galaten 2, vers 21, ik doe de genade van God niet teniet, zegt Paulus, Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Maar de realiteit zegt ons, er is geen gerechtigheid. De wet kan ons niet rechtvaardigen. Kan onze schuld niet zomaar kwijtschelden en doen alsof wij nog nooit hebben gezondigd. Kan de wet niet doen. Want als het zou gebeuren, kunnen gebeuren, dan was de wet corrupt. De wet houdt voet bij stuk en zegt, de zondaar is schuldig. Dus de wet kan de mens niet rechtvaardigen. In Galaten 5 vers 4 zegt Paulus, u bent met van Christus losgeraakt. De Galaten, de mensen in Galatië, ze waren losgeraakt van Christus. En hij zegt waarom, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Jullie denken dat jullie door de wet gerechtvaardigd kunnen worden, maar door dat te denken zijn jullie losgeraakt van Christus. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Hier zien we al, de wet aan de ene kant, de genade aan de andere kant. Of je bent in de genade of je bent uit de genade. De Galaten die zich bekeerd hebben tot Christus, zij probeerden ook de wet te handhaven. En ze dachten dat ze ook nog door de wet kunnen gerechtvaardigd worden. Paulus zegt, door dat te denken, door dat te geloven, bent u van Christus losgeraakt. Want de wet kan dat niet. De wet kan je niet rechtvaardigen. De wet kan niemand volmaakt of heilig maken. We hebben gelezen, de wet is heilig, de wet is goed. Er is niks mis mee met de wet. Maar diezelfde heilige wet kan ons niet heilig maken. Kan ons niet volmaakt maken. Dat is nogmaals de beperking van de wet. Hebreeën 7 vers 19. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Als wij allen die wet zouden doen, dan zouden wij inderdaad volmaakt zijn. Maar we hebben tegen God gezondigd, we hebben tegen elkaar gezondigd en de wet zegt, je bent schuldig. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doe dat wel. We gaan kijken naar het volgende. We hebben gezien de beperkingen van de wet. De wet kan ons niet rechtvaardigen, de wet kan ons niet heilig maken. Maar wat doet de wet dan wel? Is belangrijk om te weten wat de wet wel kan doen. De wet openbaart mijn zonden. De wet openbaart onze zonden. Want als er geen wet zou zijn, zouden wij niet weten, ja, of we wel weer gezondigd hebben. Dus de wet openbaart de zonde van de zondaar. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 20, daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. De wet zegt niet stelen. En als je steelt, dan weet je dat de wet jou schuldig verklaart. Dus de wet is immers kennis van zonde. Die wet is heel goed. Er is niets mis mee. En die wet zegt dat wij gezondigd hebben. Romeinen 7 vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet, zegt Paulus. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Dus die wet heeft mij mijn ogen geopend en laten zien dat ik een schuldenaar ben. Dat ik een zondaar ben. Paulus zegt, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dus als wij geconfronteerd worden met de wet, wat heel belangrijk is, zullen we ook aan het straks later in deze Bijbelstudie bekijken. Het is belangrijk, zonder die wet zou ik niet weten dat ik mij moet bekeren. Waarom zou ik mij moeten bekeren als er geen wet is die mij schuldig verklaart? De wet daarnaast oordeelt. Dat doet de wet. In Romeinen 2 vers 12 staat, want zij die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. We denken aan de heidenen in die tijd. die zonder de wet waren. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. De wet zegt, je bent schuldig, je bent een zondaar. En dezelfde wet zegt, ik ga je ook nog oordelen. Het is wel een rechtvaardige oordeel. Het zal niet dingen verbloemen. Het zegt gewoon waar het op staat. Door de wet zullen wij geoordeeld worden. En dan zegt de Bijbel uiteindelijk dat de wet ieder zondaar gevangen houdt. We denken maar aan iemand die opgepakt wordt en hij komt in een voorarrest. Hij wacht nog op zijn oordeel, maar hij zit al in een voorarrest. En de wet houdt ieder zondaar gevangen. Je wacht alleen maar nog op het grote oordeel. De grote oordeelsdag. Die dag komt. Maar ondertussen wordt de zondaar voorbereid op het oordeel dat komen zal. Paulus zegt in Galaten 3 vers 23. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten. Je kunt geen kant uit. Waar je ook komt, wanneer je geconfronteerd wordt met de wet van God, dan zegt die wet, je bent een zondaar. Nogmaals, voordat het geloof echter kwam, ons geloof in Jezus Christus, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Dus hier, als wij Galaten 3 lezen, dan kunnen wij terugkijken. Eerst was er de wet, daarna kwam Christus. Maar als je in het Oude Testament zou leven, dan had je alleen maar de wet. Niemand wist nog over de komst van geloven in Christus. Over de komst van Christus. De wet is een leermeester die de zondaar tot Jezus leidt. We hebben gezien, de wet kent beperkingen. De wet beschuldigt ons. De wet oordeelt ons. En dat is natuurlijk de ernst van de zaak. Als je Gods wet overtreedt, dan ben je een zondaar. En als je een zondaar bent, dan ben je reddeloos verloren. Maar dezelfde wet, de wet van God, zegt niet alleen maar dat wij schuldig zijn, maar dezelfde wet zegt ook, je hebt daarom een redder nodig. De wet zegt als het ware, je bent schuldig, daarom heb je een redder nodig. Galaten 3 vers 24 zegt, zo is dan de wet onze leermeester. De wet wil ons wat leren. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Die wet legt de vinger op de zere plek en zegt, nou, je bent een zondaar, je bent schuldig en daarom heb je Jezus Christus nodig. Nogmaals, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Zonder Christus zouden wij niet gerechtvaardigd kunnen worden. Vers 25, maar nu het geloof gekomen is, nu Christus gekomen is, nu hij voor mijn zonde en onze zonde is gestorven, nu hij mij kan vergeven van mijn zonde, nu is er hoop, maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Dus die leermeester, de wet is een leermeester en het heeft mij gebracht tot Christus. Maar nu ik Christus heb aanvaard in mijn leven. Ik heb God beleden mijn zonden. Jezus is mijn Heer en Verlosser. Nu ben ik niet meer onder die leermeester. Want ik heb nu een ander meester, namelijk Jezus Christus zelf. Ja, dus maar nu het geloof gekomen is, ons geloof in Jezus Christus, zijn wij niet meer onder een leermeester. Vers 26, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u bent allen kinderen van God. Bent u niet dankbaar dat u een kind van God bent? Allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Een belangrijke vraag, nu we dit hebben onderzocht, voor wie is de wet? Is een belangrijke vraag, voor wie is de wet? Is de wet voor de gelovigen of is de wet voor de ongelovigen? De wet is bedoeld voor de zondaar. De persoon die schuldig is, die in moet gaan zien dat hij schuldig is, die in moet zien dat hij een redder nodig heeft. Een zondaar die Jezus Christus nodig heeft. die ons kan bevrijden van onze zonde. De wet is dus bedoeld, niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Laten we dat bekijken. Galaten 3, vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester, zoals wij eerder hebben gezien, geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 1 Timotheus 1, vers 8 zegt, maar wij weten dat de wet goed is. De wet is goed, maar je moet ook de wet goed gebruiken. Als men de wet wettig, als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige. De wet is niet bestemd voor de rechtvaardige, voor de gelovige, voor het kind van God. Maar, dus die wet is niet voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, ontheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeders vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen en als er iets anders tegen de zonde, gezonde leer is. Paulus maakt het duidelijk. De wet is bestemd voor de goddeloze, voor de zondaar. Want zijn of haar ogen moeten geopend worden. Niet-gelovigen leven dus tot op dit moment nog steeds onder de wet. Dus wij gooien de wet niet eruit. Want die wet is nodig om de ongelovigen tot Christus te leiden. Niet-gelovigen leven dus nog steeds onder de wet. We weten, we leven nu in het Nieuwe Testament. We zeggen, we leven onder de genade. Ja, maar dat geldt voor de gelovigen, niet voor de ongelovigen. Dus als wij zeggen, we leven onder de genade, dat betekent dat wij al Jezus hebben aangenomen. Romeinen 3, vers 19 zegt, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat zegt tot hen die onder de wet zijn. Maar wij zijn dat niet meer. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat zegt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Dat de hele wereld die tegen God is gekeerd, doemwaardig wordt voor God. Mensen die tegen God zijn gekeerd, uiteindelijk zijn zij ook, hebben ze eigen keus gemaakt door, ja, je zou zeggen, de hel was niet een plaats voor de mens. De hel was bedoeld voor Satan. Maar de keuze is aan de mens waar hij voor de eeuwigheid wil zijn. En de Bijbel zegt ons duidelijk, God is niet blij wanneer de zondaar verloren gaat. God zit niet in zijn handen te wringen en zegt, nou eindelijk is weer één zondaar weg. God bedroeft het hart van God als mensen verloren gaan. Galaten 5 vers 18 zegt, als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Maar als u niet geleid wordt door de Heilige Geest, dan bent u nog steeds onder de wet. Als u echter door de geest geleid wordt, dat is belangrijk, dat wij daarom geleid worden door Gods geest. Want als wij door Gods geest geleid worden, dan zijn we niet meer onder de wet, maar dan zijn we onder Christus. Hier is een belangrijke vraag. Wat moeten wij prediken als wij een evangelische dienst zouden hebben? Dat vinden wij belangrijk, dat de mens die voor het eerst binnenkomt, dat hij of zij de boodschap leert kennen en begrijpen. Nou, wat moeten wij nou prediken in een evangelische dienst? Als wij tenminste de zondaar willen bereiken, als wij de zondaar willen bereiken, dan moeten wij de wet prediken. Weet u nog, toen er een rijke jongeling bij Jezus kwam en hij zei, goede meester, wat moet ik doen om behouden te worden? En wat zegt Jezus dan? Jezus zegt uiteindelijk, nou, je kent toch de wet? Je vader, moeder eren en Jezus noemt verschillende wetten en hij zegt, o Heer, ik heb al deze wetten gedaan. Maar Jezus had nog één wet achtergehouden. En hij zegt, nou, je bent rijk, verkoop je rijkdom En de opbrengst daarvan geeft het aan de armen. En de Bijbel zegt dat hij, deze jongeman, werd droevig. Want hij was rijk. En hij was niet bereid om zijn begeerte los te laten. En de wet zegt, gij zult niet begeren. Dus wat predikte Jezus eigenlijk aan deze man? De wet. Als wij de zondaren willen bereiken, dan moeten wij de wet voorspiegelen. Wat predikt Jezus eigenlijk als wij zijn bediening bekijken? Dan zegt de Bijbel dat Jezus uitging en hij zegt, bekeert u. Hij zegt niet, oh God houdt van je, Jesus loves you. Maar Jezus zegt, bekeert u. Maar als de mens zegt, ja maar waarvan moet ik me bekeren? Dan moet het duidelijk gemaakt worden door de wet wat de zonden zijn in het leven van de zondaar. Ik kan me niet bekeren als niemand mij vertelt wat ik verkeerd heb gedaan. Dus Jezus zegt, bekeert u. En natuurlijk in die hele boodschap vinden we ook terug de wet. De volgende vraag is, waarom is de wet niet voor de rechtvaardigen? De wet, hebben we gezien, is voor de onrechtvaardigen, voor de goddelozen, voor de zondaren, voor de ontuchtplegers. Maar waarom is de wet niet voor ons? We hebben het eerder gezien, de wet namelijk verdoemt de mens. Dat is wat de wet kan doen. Iedereen die schuldig is, die wordt geoordeeld en ieder die schuldig is, is verdoemd. Maar wat gebeurt er als wij tot Jezus komen? Dat hebben we allemaal ervaren, vanaf het moment dat wij Jezus hebben aangenomen, zijn we vrijgemaakt. De Bijbel zegt ons in Romeinen 8, vers 1, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Bent u niet dankbaar? Nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Toen wij onder de wet waren, ver van Christus, nog steeds in de zonde, toen waren wij verdoemd. Maar nu, zegt Paulus, is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Zijn we niet dankbaar voor wat Jezus voor ons heeft gedaan? Hij heeft mijn en onze verdoemenis weggenomen, op zich genomen. Die niet, de Bijbel zegt, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hier hebben we het alweer. Zij die geleid worden door de Gods geest, zijn niet onder de wet. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er was maar één persoon die aan de volmaakte wet van God kon voldoen. Het volmaakte lam van God. We weten allemaal, in het Oude Testament moest men, als men een offer bracht, moest het lam altijd volmaakt zijn. Het mocht niet kreupeld zijn, mocht niet blind zijn, mocht niet ziek zijn. En zo'n lam verwijst naar de komst van de Messias, Jezus Christus. En toen Johannes de Doper Jezus een keer op een dag zag, zei hij, zie het lam van God, dat de zonde van deze wereld wegneemt. Waarom? Omdat het lam volmaakt is. En er was maar één persoon die aan de wet van God kon voldoen. En dat was Jezus Christus. Er was maar één persoon die de wet niet kon verdoemen. En dat was Jezus Christus. Er was één persoon die de wet niet kon zeggen, je bent schuldig. Dat was Jezus Christus. We lezen ook in de Bijbel toen Jezus berecht werd. Toen zeiden verschillende mensen al, ik zie in hem geen schuld. Ik zie in hem, ze konden hem niet beschuldigen. Ja, ze kwamen met valse beschuldigingen. Maar ze kunnen hem niet beschuldigen van zonde die hij in werkelijkheid deed. De wet kon Jezus Christus, de Zoon van God, niet verdoemen. Matteüs 5, vers 17 zegt ons, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik, zegt Jezus, ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Jezus zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen. En daarmee, door de wet te vervullen, laat hij zien dat hij volmaakt is. Want alleen maar volmaakte mensen kunnen de wet vervullen. Helaas, er waren geen volmaakte mensen behalve de mens God Jezus Christus. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Jezus liet zien dat hij de ware Messias was. Dat hij de ware redder is. Dat hij het volmaakte lam van God was. Romeinen 10 vers 4 zegt ons, van het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Daarom is Jezus een volmaakte redder. Hij kon ieder wet vervullen. Een volmaakte redder, een volmaakte zaligmaker. Hij is het einddoel van de wet, zegt de Bijbel. We gaan naar het tweede deel. We hebben gezien de wet. Niemand kan de wet vervullen, behalve Christus. Wat doet de wet? De wet beschuldigt. Het kan ons niet rechtvaardigen, het kan ons niet heilig maken. Het kan ons alleen maar oordelen en verdoemen. Laten we kijken naar het tweede deel, namelijk de genade. Zoals de wet gekoppeld werd aan Mozes, zo werd de genade gekoppeld aan Jezus Christus. We hebben dat eerder gezien, dit vers, Johannes 1 vers 17, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dus je hebt de wet van Mozes in het Oude Testament, je hebt de genade en de waarheid door Jezus Christus in het Nieuwe Testament. En wat wij zien is, en mogen ontdekken, is dat God de bron is. God is de bron van genade, van ware genade. Hebben we genade nodig? En ieder van ons heeft genade nodig. Dat betekent, we hebben allen God nodig, want Hij is de bron van genade. Handelingen 15 vers 11 zegt ons, maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Wiens genade? De genade van de Heere Jezus Christus. Zijn genade hebben wij nodig. Soms smeken wij mensen om genade, dan is het beperkte genade. Is het geen volmaakte genade, maar de volmaakte genade vinden wij in onze Heer en God. De mens wordt gered, zegt de Bijbel, uit genade. Want we waren allen verdwaald, we waren allen schuldig, we waren allen zondaren en de mens wordt gered uit genade. Als God niet had ingegrepen, als God zijn zoon niet had gestuurd, waren wij nog steeds verloren. We zijn uit genade gered. En dan door dat geloof, door dat geloven van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Efeze 2 vers 5, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Belangrijk, met Christus levend gemaakt. Aanstaande zondag hebben we hier een doopdienst. En dan kunnen wij aan de doopelingen zeggen, je bent met Christus levend gemaakt. Voorheen was je dood, nu ben je levend gemaakt met Christus. Geweldig. Maar de Bijbel zegt ons, uit genade bent u zalig geworden. Efeziërs 2 vers 8, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Dat ook nog. Heeft niets met mij, met ons te maken. Het is de gave van God. Niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Als het mijn werk zou zijn, dan kan ik zeggen, oh geweldig, wat ben ik toch, ja, ik ben niet helemaal slecht, ik ben toch wel een beetje goed. Nee, maar de Paulus zegt, niet uitwerken opdat niemand zal roemen. Niemand kan op zijn borst laten zeggen, ik heb ook deel uitgemaakt van die redding. Zie je, we zeggen eigenlijk, Gods verzoeningswerk is volmaakt. Gods verzoeningswerk is volmaakt. Dat wil zeggen, God is volmaakt en wat God voortbrengt is volmaakt. Dat betekent, God heeft mij niet nodig. Want als ik iets moet toevoegen aan Gods verzoeningswerk, dan betekent dat werk niet volmaakt was. Het verzoeningswerk komt voort van God. En God alleen kan een volmaakt verzoeningswerk leveren. Wat de wet niet kon doen, dat kan de genade. We hebben gezien, de wet kan ons niet rechtvaardigen. Maar de genade kan dat wel. Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Waardoor? Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Dus de wet kan ons wel rechtvaardigen. Waar de wet ophoudt, daar begint de genade. De genade kan ons rechtvaardigen. Titus 3, vers 7. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Gerechtvaardigd door zijn genade. Jezus zal voor niets gestorven zijn wanneer wij zijn genade gaan vermengen met onze werken. Zeg nou, ik wil ook toevoegen aan die redding. Wij als gelovigen, het moet duidelijk zijn voor ons dat de redding alleen maar voort kan komen uit God. Galaten 5, vers 2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, dat is werken, het werk van de mens, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Als je denkt door de besnijders gered te worden, Paulus zegt ga je gang, maar dan moet je ook de hele wet gaan onderhouden. En dan zul je snel ontdekken dat het je niet kan. Dat je niet de hele wet niet kunt onderhouden. En maar sommige mensen vinden het belangrijk. Ik ken christenen die nu Joden zijn geworden. Ze denken, nou, dat is belangrijk. Ik heb ooit iemand gehad in een gemeente die kwam normaal binnen en even later heeft hij opeens een keppeltje op. Hij denkt, oh, door een Jood te zijn, als een Jood te leven, ben ik me gered. De Bijbel zegt ons, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Er zijn christenen die nu gaan, oh, we moeten weer de Sabbat gaan onderhouden. En ze komen met allerlei Joodse wetten. Paulus zegt nogmaals, betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. En niemand kan de hele wet onderhouden. Genade is echter, als laatste, geen vrijbrief om te zondigen. Omdat God een goede God is, betekent dat niet voor mij, voor ons, dat wij vooruit kunnen gaan en kunnen zondigen. Zo zit genade niet in elkaar. Er zijn mensen die misbruik maken van dingen. Zo zijn er ook mensen die misbruik willen maken van de genade van God. De Bijbel zegt ons in Judas hoofdstuk 1, Judas heeft maar één hoofdstuk, vers 4, want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, noemt Judas hen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Sommige mensen zeggen, ja, het christendom is zo makkelijk. Je gaat zondigen en je vraagt God vergeving. Je gaat zondigen en je vraagt God vergeving. Maar als je vergeving hebt ervaren, hebt geproefd, dan ga je niet spelen met de grote genade van God. Dan ben je juist dankbaar. Heer, dank u wel. Ik was al lang verloren, maar u kwam met redding. Er zijn sommigen binnengeslopen, zegt Judas, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, zegt hij, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heer nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronde heeft gericht. Judas zegt, laat mij hier aan dit herinneren. God heeft het volk van Israël uit Egypte geleid. Iedereen was blij, iedereen kon zeggen, we zijn gered. Maar onderweg naar Kanaan waren er mensen die in opstand kwamen, die murmureren, die tegen God rebelleren, die tegen God zondigen. En wat gebeurt er? Zij kwamen om. Zij dachten, oh, God heeft ons gered uit Egypte, dus wij kunnen gewoon ons eigen gang gaan. Judas zegt, zo zit het niet in elkaar. Genade is geen vrijbrief om te blijven zondigen tegen God. En mensen die misbruik maken van de genade van God, moeten niet denken dat ze behouden zijn. Moeten niet denken dat ze behouden zijn. De Bijbel zegt ons, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronde heeft gericht. Mensen die misbruik maken van Gods genade, richten zichzelf te gronde. Ze sluiten de deur van genade voor zichzelf. Ze sluiten zichzelf buiten. Dus wij moeten heel goed begrijpen wat genade inhoudt. Voor de Romeinen in de eerste eeuw was genade een nieuw term. Een nieuw begrip. Want iedereen wil door iets doen gered worden. Genade betekent, ja, jij moet niet doen. God moet iets doen in jouw leven. God moet jou reinigen. God moet jou zalig maken. Dus genade was een nieuw begrip. Men begreep dat niet. Men dacht, nou ja, ik ben vergeven mijn zondes, maar dus kan ik gewoon op mijn oude weg wandelen. Dus hoe vaak, dat lezen wij ook in de brief Romeinen, dat Paulus hen corrigeerde. Dus genade, daar moeten wij God dankbaar voor zijn. Moeten wij koesteren. Heer, uit genade ben ik niet vernield. Laten wij daarom God dankbaar zijn. Genade is iets moois. Wat de wet niet kon doen, dat heeft genade gedaan voor een ieder van ons. Vergeven, gerechtvaardigd, door te geloven wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zaligheid is een werk van God. En niet een werk van God plus werk van de mens. Nee, het is het werk van God en God alleen. Amen. Ten de vragen. Er komt nogmaals een tweede deel. En dat, zo God het wil, brengen we dat over 2 weken. Maar aan de hand van deze Bijbelstudie zijn er vragen over de wet of genade. Is het duidelijk? Ja? We zeggen, de wet is nog heilig en goed en rechtvaardig. We kunnen het nog steeds gebruiken. Nogmaals, als wij zondaren willen bereiken, moeten we hen de spiegel voorhouden. De wet is als een spiegel, zodat ze inzien, ik zeg wel dat ik een goed mens ben, maar de wet zegt, als je zegt aan iemand, je mag niet liegen. Je treft eigenlijk iedereen. Ik ken nog geen enkel mens die nog nooit heeft gelogen. Maar dat is de wet, je zult niet liegen. Dus God is de waarheid. Dus door de wet voor te houden kun je mensen duidelijk maken dat ze ver weg zijn van God. Dat ze schuldig zijn en dat ze daarom Jezus Christus nodig hebben. Goed, als er geen vragen zijn, dan sluiten we dit af. Mag ik? Wie gaat het heilige avond doen? In het volgende deel hebben we het over de heiliging onder genade. Wat houdt dat in? Over 2 weken.